Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen. Gelamco zit in de problemen. Schulden dwingen het vastgoedbedrijf van Paul Gijsens om gebouwen te verkopen. Wat is er aan de hand? Er is nog altijd geen zekerheid over de overnemer van Van Hool. De Lierse busbouwer geeft geïnteresseerden nu extra tijd om er een hoger bod te komen. En zonder betalen naar voetbal kijken, voor de eigenaar van Eleven Sports kan het niet langer. Hij wint alvast een eerste rechtszaak tegen het illegaal streamen van sportwedstrijden. Het is woensdag 3 april. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Gelamco, een van de grootste vastgoedontwikkelaars van het land, bekend van de Gentse voetbaltempel, de Gelamco Arena, zit in slechte papieren. We lezen in het recente jaarverslag dat het bedrijf kampt met een cashtekort en dat het zijn schulden maar moeilijk kan aflossen. Hoe komt dat en hoe diep is de put? Goedemorgen, Lucas van Akker.
Goedemorgen.
Journalist ondernemen bij de tijd. Lucas, Gelamco kan door een cashprobleem zijn schulden moeilijker aflossen en daarom zou het gebouwen moeten verkopen. Wat is er aan de hand?
Gelamco heeft vorig jaar eigenlijk een beperkt verlies geleden, maar het bedrijf heeft nogal veel schulden, 1,3 miljard. En door de stijging van de rentevoeten leidt dat ertoe dat de financiering voor Gelamco eigenlijk een pak duurder is geworden.
Oké, en wat heeft Gelamco dan allemaal al verkocht?
Het voorbije jaar heeft Gelamco voor meer dan 300 miljoen euro deals getekend om vastgoed te verkopen. In het Franse dorp Courchevel zijn er zaken verkocht, ook in Polen. En in België zijn er verschillende kantorengebouwen die Gelamco zal verkopen.
Mm-hmm. En hoe willen grote baas Paul Gijsens en de familie Gijsens de schulden dan verder afbouwen?
Gelamco geeft in zijn jaarverslag aan dat er wel substantiële twijfel bestaat of dat de groep dit allemaal kan bolwerken, maar het bedrijf is redelijk positief of optimistisch gestemd, omdat zij zeggen dat ze veel verhuurbare moderne kantoorgebouwen hebben die momenteel gegeerd zijn bij investeerders. Maar dit jaar zal moeten blijken of Gelamco ook daadwerkelijk in slaagt om al dat vastgoed te verkopen.
Oké, dankjewel Lucas van Akker.
Graag gedaan.
2.
Van Hool koopt tijd in de faillissementsaga. De kandidaatovernemers krijgen vandaag 1 extra dag om hun bod te verhogen. En, opvallend, met de Nederlandse metaalgroep Vlastuin duikt ook een 4e kandidaatovernemer op. Het faillissement van de Lierse busbouwer Van Hool wordt minstens een week uitgesteld. Volgens de banken en het bedrijf is er tot nu toe te laag geboden. En met Vlastuin zit ook een 4e kandidaatovernemer nu aan de onderhandelingstafel. Vlastuin is een toeleverancier voor de metaalindustrie, maar is via dochterbedrijf D-Tech ook actief in de productie van trailers. Ook de curatoren bij Van Hool vragen extra tijd. Zij moeten na het faillissement een vlotte doorstart realiseren. Je weet het, de kas bij Van Hool is leeg en voor een geslaagde doorstart zal geld nodig zijn. Met name tientallen miljoenen euro's om Van Hool volwaardig te laten doorstarten. Voor de 2400 Belgische werknemers is dus nog 7 dagen langer nagelbijten.
3.
De Europese gasvoorraden zitten op een recordniveau. Dat is goed nieuws voor de gasbevoorrading en dus ook voor onze gasfactuur. Eind maart is traditioneel de periode dat de voorraden op het laagste niveau zitten, want het stookseizoen loopt dan op zijn laatste benen en energiebedrijven beginnen weer te hamsteren voor de volgende winter. Maar vandaag zitten de voorraden verrassend genoeg voor 59% vol. Dat komt vooral doordat Europeanen de voorbije maanden veel minder gas verbruiken dan normaal. Voor een groot deel dankzij het relatief warme weer. We hadden dit jaar zelfs de warmste februari ooit gemeten in ons land. De Europese gasvoorraden zijn sinds de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van de meeste aanvoer van pijpleidingengas uit Rusland nog belangrijker geworden om de bevoorrading in de winter te verzekeren. Als de voorraden na de winter erg hoog zijn, is er veel minder druk om die voorraden weer aan te vullen en die relaxte houding zorgt ook voor een lagere druk op de prijzen. Er zit een beetje een rode draad in deze zeven. Terug naar voetbal, meer bepaald tv-voetbal. Voor het eerst in ons land zijn er horecazaken veroordeeld die zonder licentie voetbalwedstrijden tonen op een scherm. Dat heeft onze redactie vernomen. Sportzender The Zone, eigenaar van Eleven Sports, wint daarmee een juridische slag tegen het illegaal streamen van sportwedstrijden. Bij mij zit tijdcollega Dries Bervoet. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Bij jou moeten we zijn voor de business achter de sport. Drie horecazaken zijn nu veroordeeld door de ondernemingsrechter in Antwerpen voor illegaal streamen. Was de rechter streng?
Wel ja, je kunt zeggen, het blijkt dat die horecazaken dat all-in zijn een paar duizenden euro moeten betalen. Je zou kunnen zeggen dat het op zich niet veel is. Alleen als je kijkt naar de sector, de horeca op zich, die toch waarvan duidelijk is dat die met flinterdunne marges werkt, ja, is die duizenden euro's natuurlijk veel.
Dat zal wel. En die rechtszaken zijn blijkbaar onderdeel van een groter offensief tegen illegaal streamen van sportwedstrijden, Dries.
Ja, er is natuurlijk niet alleen op horeca die zonder betalen of zonder licentie beter uitzendt. Ja, er is natuurlijk ook mensen die thuis streamen op basis van illegale piraterij, illegale sites. Ja. En ook daar zie je dat men toch de strijd een beetje opvoert. De internetaanbieders die zijn nu al in de mogelijkheid en doen dat ook om op vraag van de rechtenhouders illegale sites te blokkeren. Alleen, ze krijgen daar in de toekomst, nabije toekomst, wat meer mogelijkheden toe. En bovendien is er ook een nieuwe wet in aantocht, die er normaal tegen de zomer zou moeten zijn, om het allemaal nog wat strenger te maken.
Oké, en dat opgevoerde offensief tegen illegaal sportstreamen, dat kan je waarschijnlijk niet loszien van de haperende inkomsten uit mediarechten, hè?
Ja, je ziet zo'n beetje de bedragen die er tegenwoordig betaald worden. Het is niet helemaal duidelijk, maar dat je toch ziet dat er stilaan een stagnatie na decennia van groei is op de markt. Ja. En wat moet men dan proberen om die groei toch te bestendigen, is ja, die illegale mensen die zonder betalen illegaal kijken, toch binnen dat legale betalende ecosysteem te krijgen. En dat is eigenlijk een beetje wat gebeurt en wat de context is van deze wat men hier doet.
Goed, dankjewel. Dries Bervoet.
Graag gedaan.
Kopzorgen voor Tesla-baas Elon Musk. Zijn bedrijf is nog altijd de grootste bouwer van elektrische wagens wereldwijd, maar heeft het afgelopen kwartaal veel minder auto's geleverd dan verwacht. Het Tesla-aandeel krijgt klappen op de beurs. Tesla kijkt aan tegen de eerste daling van de levercijfers sinds het begin van de coronapandemie in 2020. De reden? Een paar recente tegenslagen. Tesla kreeg onder meer te maken met sabotage in zijn Duitse megafabriek. En in Texas is de productie van de Model 3 dan weer vertraagd om het productieproces aan te passen. Toch lijken die hiccups niet de belangrijkste reden voor de sputterende verkoop. De grootste zorg voor Tesla is de afzwakkende vraag bij consumenten. En de stevige concurrentie van de goedkopere Chinese rivaal BYD, Build Your Dreams, met superbelegger Warren Buffett als grootste aandeelhouder. BYD had Tesla in het laatste kwartaal van 2023 al tijdelijk even voorbijgestoken als grootste fabrikant van elektrische auto's ter wereld. 6. Valt de inflatie in de eurozone beter uit dan verwacht? Dat weten we straks met de publicatie van het nieuwe inflatiecijfer. We blikken vooruit met Bas van der Hout, marktjournalist bij de Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is vooral uitkijken naar hoe Duitsland zijn rol heeft kunnen spelen als economische motor van Europa. En Bas, het Duitse inflatiecijfer kennen we al. Valt dat beter mee dan verwacht?
Inderdaad, want als je kijkt naar de Europese maatstaf voor de Duitse inflatie, dan zakte die van 2,7 naar 2,3%. En dat cijfer was dus ook beter dan 2,4 die de consensus in de kaarten had. En vorige week zagen we ook al dat dus Frankrijk, Spanje en Italië, dat die ook met lager dan verwachte inflatiecijfers kwamen. Mm-hmm. Frédéric Ducrozet, dat is een ECB-watcher, die zei van de vier grootste eurolanden daar zagen we dat de inflatie in maart lager dan voorzien uitkwam.
Ja.
En dus denkt hij ook dat die flesraming van de inflatie dus ook laag zal, waarschijnlijk laag zal uitvallen.
Okay.
Nou, de consensus die verwacht dat die Europese inflatie, hè, dat die zakt van 2,6 naar 2,5%. Terwijl de kerninflatie, zonder voeding en energie, zou zakken van 3,1 naar 3%.
Oké, de Europese inflatie lijkt dus de wind in de zeilen te hebben. In de vier grootste eurolanden, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, is de inflatie lager dan voorzien. Is dat goed nieuws voor beleggers die hopen op een renteverlaging van de ECB, Bas?
Ja, inderdaad. De Crozet die zegt het ook van die kerninflatie, als die onder 3% gezakt zou zijn, dan is dat in overeenstemming met de ramingen van de ECB. De Europese Centrale Bank. En hij gaat ervan uit dat dus in april de ECB de rente stabiel zou houden. En dat er in juni een eerste renteverlaging volgt. En nou, dat is eigenlijk ook wat ECB-voorzitter Christine Lagarde eerder al, waar zij eerder op heeft gehint, namelijk op een renteverlaging in juni.
Dankjewel, Bas van der Hout. Het inflatiecijfer van de eurozone zou er straks moeten zijn tegen 11 uur.
7.
Nelson Peltz has a long history of attacking companies to the ultimate detriment of shareholder value. His quest also seems more about vanity than a belief in Disney.
And then wat je hoort is een zogenoemde attack ad, een aanvalspotje uit het kamp van Disney-CEO Bob Iger, gericht tegen zijn rivaal Nelson Peltz. Die wil Iger dwingen om zijn beleid bij de Amerikaanse entertainmentreus bij te sturen. De showdown tussen de twee wordt vanavond beslecht in een cruciale aandeelhoudersvergadering.
Voorkennis.
Als de eerder conservatieve Peltz op de vergadering vanavond om 7 uur onze tijd genoeg aandeelhouders achter zich krijgt, dan kan hij de eerder liberale Iger dwingen om een andere koers te varen met Disney. Peltz vindt die nu veel te politiek correct, veel te woke en te weinig gericht op commerciële prestaties. Nochtans vertelt de beurskoers een ander verhaal. Die lijkt aan de kant van Iger te staan met 35% winst sinds begin dit jaar voor het aandeel Disney. Ook het gigafonds BlackRock, een van Disney's grootste investeerders, steunt openlijk Iger. Hij en Peltz, het heeft wat weg van Mufasa en Scar, hè? Al zal het hier straks wel anders aflopen.
Long live the king.
Amai, even een nostalgisch momentje daar. Dit was het voor vandaag. Check de show notes voor links naar de artikels die ik hier met de collega's besproken heb. Morgenochtend ben ik er weer met een nieuwe 7. Heel graag tot dan en nog een fijne dag.
Dit was de 7 met Roan van Eyck. Productie door Job van Nieuwenhoven vanop de redactie van De Tijd. Een recensie of reactie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Laat ons iets weten op podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.